Fijn om samen te zijn, fijn om in uw midden te zijn. Zullen we de Heer vragen om een zegen? Mag ik u voorgaan? O eeuwige God, dat u ons omarmt. Dat u, de oneindige, ons bij name kent. Dat u bij ieder van ons was in het afgelopen jaar, dag aan dag. Heer, met u willen we het nieuwe jaar in, willen u vragen om een zegen als we samen 2022 afsluiten. Wilt u de opening van uw woord gebruiken door uw geest ons iets meegeven, wat ieder van ons op eigen manier nodig heeft. Heere, hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, ik heb 2 keer dit jaar vergeten een preek af te zeggen. Vanwege de gezondheid. Heb ik alles afgezegd. En vanavond is de 2e keer dat ik vergeten ben af te zeggen. Toen dacht ik, doe het toch. Het is zo fijn om gewoon weer eens een keer in eigen gemeente niet alleen voor te gaan, maar ook aanwezig te zijn. En het geldt voor Yvonne, het is jouw 1e keer dit jaar. Dus het is voor ons best een evenement. Ja. En voor mij is überhaupt Oudejaarsavond is speciaal en ik vind het heerlijk om samen op een geestelijke manier af te sluiten. En daarbij wil ik graag oude mensen om me heen hebben. En ja, ik hoor dan nu langzamerhand bij de ouderen. Maar ja, hier is er eentje die kan met zijn 3.500 jaar, kan die 3.5 keer Methusalem nodig hebben om in ons midden te zijn. Toch gaan we hem in ons midden halen. Met wat minder ouden. 3000 jaar oud zouden ze zijn, 3 keer Methusalem, ook rimpels en grijze haren. En ja, 2000 jaar oud, Petrus en Paulus, die voelen veel meer nieuwtestamentisch als bij ons horend. Maar deze mensen zijn al zo lang bij de Heer. Ze zijn door Gods geest gebruikt in hun bediening, in hun levens. En enkele dingen daarvan zijn opgeschreven toen de Heilige Geest dat schrijven met zijn stempel, met zijn adem, uiteindelijk tot onze Bijbel de schrift heeft gebracht. En het is heerlijk om zo Oudejaarsavond met hen af te sluiten. Ja, Oudejaarsavond is. Er zijn zoveel thema's die je kan pakken. Ik heb gekozen voor het thema loslaten. Niks nieuws eigenlijk om dat te zeggen. Ongelovigen. Die moeten van alles loslaten. En wij kijken daar dan met hetzelfde menselijke gevoel, met dezelfde menselijke ervaringen, maar dan duidelijk ook met een oog waarin we door Gods geest verlicht willen worden naar onszelf, naar anderen, naar de tijd. En als ik Oudejaarsavond met een vraag zou willen ingaan en het jaar uitgaan, hebben we nou wel, als we praten over loslaten, hebben we nou wel zo'n keuze? Als we denken aan loslaten, geldt dat voor ieder van ons heel anders. De een heeft een heel fijn jaar gehad, de ander heeft een moeilijker jaar gehad. Sommigen zijn echt enkele geliefden kwijt. En wij in ons midden, we hebben stilgestaan, Zuid en Noord, maar gelukkig maar enkele die ons zijn ontnomen. En hier Mozes, die heeft velen losgelaten. Een hele generatie heeft hij zien sterven en uiteindelijk was hij 40 jaar ouder dan de oudsten van het volk. Toen hij na 40 jaar woestijn deze psalm, die we zo vaak lezen op Oudejaarsavond, schreef. Gij doet de stervelingen wederkeren tot stof en zegt, keer weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren. En Christian, je hebt er niet voor gekozen. Uren, dagen, maanden, jaren. Maar dat is een van mijn favorieten op Oudejaarsavond. Maar dat is een gezang. En daar heb je grijze haren voor nodig. Om die te willen zingen. Wij zitten in veel vrolijkere liederen. En uren, dagen. Het is zo gedraaid. Maar het is eigenlijk een snaar die, hoe jong of hoe oud je ook bent, juist als de vergankelijkheid ons raakt. Omdat anderen die ouder zijn wegvallen. Of als de eigen gezondheid, bij sommigen al vrij vroeg, zijn sporen begint na te laten. Ik wil eigenlijk niet zo lang stilstaan bij dit aspect van loslaten. Voor Yvonne en mij is dat echt lang geleden, behalve het colbertje. En dat heb ik eerder ook laten zien. Dat is zo leuk om te merken, als je dat bewaart, dan blijft het op een gegeven moment weer bij de tijd. Maar Yvonne vindt het verschrikkelijk als ik deze foto laat zien. En dan denk ik, lieverd, je bent alleen maar knapper geworden. En toch zijn er onder ons die ook die ervaring hebben gehad. Voor jou was het dan meer dan 2 jaar geleden om je haren te verliezen. Voor anderen is het vorig jaar geweest. Vrienden van me die vertelden, mijn beste vriend, 52 jaar oud, plots weggevallen. Wij gaan nog 4 jaar in, omdat een oncoloog heeft gezegd, u heeft nog 60% kans dat u leeft over 5 jaar. Net van een ander gehoord in september dat de oncoloog zei, u heeft nog 15% kans dat u er bent over 2 jaar. En zo hoor je iets en het dringt bij de een zus door, bij de ander zo. Ik hoor, oh, over 4 jaar nog zoveel kans. Wat beleef je het anders om het los te laten? Maar het is loslaten. En zo leuk, het loslaten is iets wat niet te maken heeft met verlies. Wij kunnen erover spreken hoeveel we teruggekregen hebben. Veel inniger. Wij kijken ernaar met een geestelijke blik. Als de uiterlijke mens vervalt, vernieuwt niet alleen de innerlijke mens zich, de relatie vernieuwt zich. Het is ook niet vanzelfsprekend dat dat gebeurt. Maar als het gebeurt, heb je daar dan voor gekozen? En toch zit er een keuze in. Wat is nou de keuze die je maakt? Als je dingen moet loslaten. Welke keuze maak je? Als je er andere dingen voor terugkrijgt. Hoe komt het dat je kunt loslaten? Hoe komt het dat je ervoor terugkrijgt? En waar zit dan voor ons gelovigen een kans in of een meerwaarde? Ik ga jullie meenemen naar onze oude, 3000 jaar oude Salomo. Naar het hele bekende Psalm 127. En ik denk dat u de eerste 2 versen wel uit uw hoofd kent, toch? Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood ter smarten eet. Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap. Mooi, hè? En daarmee kun je het jaar ook afsluiten. Niet alleen Psalm 90, maar Psalm 100. En zoveel psalmen eigenlijk. En deze psalm legt het accent hier op werk. We sluiten ook ons jaar af qua werk. En ieder van ons heeft een andere bezigheid. Als het buitenshuis is, of het voor een ander is die een zaak of een bedrijf of een instelling of een grote, als je bij de overheid werkt, instelling is. Of klein, je eigen eenmanszaak. En het is goed gegaan of minder goed. Je sluit het jaar af en je laat los. Successen, je laat los waar je ook verliezen geleden hebt. Waar je moeilijk ook geleden. We laten het jaar achter ons en we gaan een nieuw jaar in. En Salomo zegt, hoe hard we ook werken. Wat we ook aan steentjes hebben bijgedragen aan de sfeer of aan de winst of aan ons bedrijf, aan ons werk. Hoeveel heeft het uitgemaakt? Hoeveel keuze hebben wij als wij dit jaar loslaten en we terugkijken op wat wij erin gestopt hebben? Maar deze psalm is mooi, dat gaat over werk, maar dan komt het gedeelte wat we veel minder vaak onthouden. Je zie, zonen zijn een erfdeel des Heren. Een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Zij worden niet beschaamd als zij spreken met de vijanden in de poort. Amen. Klinkt een beetje archaïs, hè? Toch? Ik zeg wel eens, ik ben een feminist. Want ik vind dat de vrouw, maar als je dit leest, zonen zijn een erfdeel des Heren. En als ik in Oost-Europa al jaren was en ik nam dit gedeelte, dan wist ik dat ik in een cultuur was, ook in de kerk, waar de vrouw eigenlijk tweede rangs was. En dan kom ik nu dan in landen, of het nou moslimcontext is of de armoede van Afrika, is de vrouw derde rangs. Wij lezen dit en we zeggen, waar hoort Salomo bij qua cultuur? Bij die tweede rangs of bij die derde rangs, als hij het heeft over zonen zijn een erfde. En de dochteren dan? Wat in vredesnaam, als dit ook geïnspireerd is, wordt er door Gods geest meegegeven. Je zou haast zeggen, als Gods geest werkt, dan moet hier toch wat aan gewijzigd worden. Dan moet de vertaler de vrijheid toch hebben om te zeggen, zonen en dochteren zijn een erfdeel des Heren. Ik kreeg net 2 weken geleden het bericht, ja, mijn zoon is vandaag bij het culturele deel van zijn trouwen. Morgen het religieuze deel in de kerk en dan overmorgen het schoonfamiliedeel. En dan denk ik, wat een andere cultuur. Dus ik zeg, wat doen jullie op de culturele kant? Nou, en dan kreeg ik een heel verhaal en daar hoort bij, de zoon ging de bruidsschat betalen aan de schoonvader. Een cultuur waarin als het ware degene die een dochter weggeeft naar een ander gezin en daarmee een dochter die in het huishouden en in de eenmanszaak een deel is van niet alleen het personeel, maar van, ja, van de winstgevendheid en van de toekomst, die geef je aan een ander gezin. En daar wordt in die cultuur, ook in de Bijbelse cultuur, wordt daar dan niet schadeherstel, maar daar wordt iets gegeven om het verlies, ook financieel. Want in die culturen was men als ouder wordend, als de grijsheid en de rimpels toenemen, als de vergankelijkheid toeslaat, dan ben je afhankelijk van de volgende generatie voor je AOW en voor je pensioen. En dan kan je in die tijd een heel pensioenstelsel veranderen, maar je zou niet weten wat je moest doen. Want het zijn de kinderen. En als je geen zonen hebt, als je geen kinderen hebt, en wat kies je daarin in de tijd van Salomo? Wat kies je daarin? Wij leven in een tijd waarin we denken, we kunnen kiezen, we kunnen maken. Ook ons pensioen en de zekerheid voor later. En wat zijn we nu in een tijd dat het wordt afgebouwd, toch? En als je bij mijn generatie hoort, dan luister je naar het nieuws met zo van, nou, dat kan ik wel vergeten. En dat kan ik wel vergeten. En wie gaat dat nu regelen? En dan denk je, ja, wat leven wij? In veranderende tijden. En dan leven wij nog hier op dit eiland van rijkdom, toch? Je hoeft alleen maar het kanaal over te gaan naar Engeland. Veel meer armoe. Of naar het zuiden toe. En zeker naar het oosten toe. Oekraïne staat altijd op het nieuws. En dan zijn wij daarbij betrokken en de rest van de wereld. En daar zijn ook gelovigen die het jaar uitgaan en het nieuwe jaar ingaan. En die als dit gelezen wordt, eigenlijk, als wij dit naar ons mogen trekken, dan laten wij die sociale zekerheid misschien los. Maar dat zit hier ook achter. En niet alleen de gezondheid. Als de kinderen voor je zorgen. Maar ook de economische zekerheid. Maar wij kunnen het zeker op ons betrekken als het gaat om ons gezin. Want wat laten wij veel los? Juist als het gaat om onze kinderen, toch? Wat doen wij jaar in jaar uit veel om onze kinderen, als wij ze gekregen hebben, om die goed op hun weg te zetten? Wat verlang je ernaar om met de feestdagen, met de jaarwisseling samen te zijn met kinderen? En dan komt het moment dat zij weggaan en dat je gaat delen met de schoonfamilie. Maar er zijn er onder ons die de kinderen al zoveel jaren niet hebben gezien, toch? En het heeft niks te maken met onze opvoeding. Wat kunnen wij weinig maken? Wat hebben wij weinig te kiezen als het gaat om onze eigen tweede generatie, toch? En je geniet mee met de anderen als je ziet kinderen en kleinkinderen. En je weet, dit komt niet op mijn pad. En zo zitten we er heel anders in. En met deze psalm is eigenlijk de boodschap, als de Heere het huis bouwt. En als het niet goed gaat, dan nog is het als de Heere het bouwt. En wij kijken ernaar en wij zeggen, hij geeft het aan zijn beminden in de slaap. Als wij dat mogen doorvertellen naar ons en loslaten het afgelopen jaar met dingen die goed, maar ook die minder goed waren in ons gezin, in onze familie, dan is het ook loslaten, toch? Een jaar weer loslaten. Ook wat er in ons gezin goed ging, wat er in onze familie niet goed ging. En dan ga je het nieuwe jaar in. En ook daar hebben we niet zoveel te kiezen vaak, als het gaat om onze nakroost. Die basis van loslaten, waarin wij iets hebben wat ons als gelovigen misschien eigenlijk alleen maar onderscheidt van ongelovigen. Die ook moeten loslaten. In vergankelijkheid ook loslaten. In werk ook loslaten in gezin. Wij hebben bij het loslaten dat we net als anderen ook terugkijken naar dingen die wij anders hadden willen doen. Waar we fouten hebben gemaakt die ons verwijtbaar zijn, toch? En als er iets is wat ons een kans geeft om los te laten waar wij zelf gefaald hebben, verwijtbaar gefaald hebben. Dingen die wij gezegd hebben die niet meer terug te nemen zijn. Dingen die we nagelaten hebben, hadden moeten doen en de effecten zijn niet om te draaien. Als wij, ik ga het niet concreet maken, maar ieder van ons kan heel concreet terugdenken het afgelopen jaar. En ik denk, een van de dingen die wij niet doen is met avondmaal het jaar afsluiten. Maar toch, elk jaar weer doen Yvonne en ik dat wel. Als het niet in de gemeente is, dan is het thuis. Er is zoiets moois om het jaar af te sluiten, om los te laten. Dingen in het werk en in het gezin. Als het gaat om ons geloof. Er is in het bloed van onze Heer Jezus Christus, is er zoiets fundamenteels wat ons helpt om los te laten daar waar wij zelf verwijtbaar iets fout hebben gedaan. Gefaald hebben, toch? Ik weet niet waar bij u in 2022 de schoen wringt op dit vlak. Maar het is helemaal niet verkeerd om dit jaar af te sluiten en te beseffen dat Hij dat wegneemt en dat we niets hoeven mee te nemen in het nieuwe jaar. Al in het Oude Testament met David, zover het oosten is van het westen. Ik zou haast willen voorstellen, als u nu een moment uw ogen zou willen sluiten, en mag ik u meenemen naar het afgelopen jaar? Naar een paar momenten die u anders had willen doen. Iets wat u had willen kunnen, maar niet kon opbrengen. Thuis of in het werk. En u heeft vergeving gevraagd. Dan mag u het loslaten. Want het bloed van onze Heer reinigt ons van alle zonden. En niet voor de preek, maar wel voor dit aspect vraag ik u een volledig amen. Wij gaan het nieuwe jaar in. Wij kunnen iets loslaten als gelovigen, omdat er vergeving is. Maar er is meer, denk ik, bij een jaarovergang dan loslaten. Oudejaarsavond is, als het gaat om het loslaten, is het ook eigenlijk weer een vasthouden, vastpakken. En ik zou de tweede deel van de overdenking zou ik willen toespitsen op het nieuwe jaar. De concrete verlangens die bij ons leven. Leefden in het afgelopen jaar. Sommige zijn gerealiseerd, andere niet. Dingen die we wilden in ons werk, of die we eigenlijk wilden in ons gezin. Iets wat we hadden willen doen, of hoe we hadden willen zijn. Daar zijn verlangens. En die verlangens zijn zo legitiem. En op oudejaarsavond, juist als gelovige, zou ik daar de vinger bij willen leggen. Die concrete verlangens, die mogen wij vasthouden. Of nieuwe dingen, daar horen dan de voornemens bij. Als wij dit komende jaar verschil willen maken, worden wij niet gehinderd door onze vergankelijkheid. En het kan achteruit gaan en je kunt steeds minder energie hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je klaar bent. Dat je geen mogelijkheden meer hebt. Als er veel is achteruit gegaan. En ik ken iemand die heeft zo ongelooflijk veel verlies geleden. Maar als christen trekt hij de stekker er niet uit. Want hij wil niet alleen in 23 dat het wel gaat lukken. Maar hij wil gewoon niet het afwentelen op anderen. Hij heeft een verlangen wat komt uit zijn tenen. Weer een ander heeft in zijn huwelijk iets waar hij steeds maar weer tegenaan loopt. Ik kan zoveel voorbeelden noemen. Waar we graag verschil in willen maken. Wat zit nu veel voller dan dat haast goedkope voornemens voor het nieuwe jaar? Waar zit die mogelijkheid? In het werk. Mozes, al zo lang geleden. 3.500 jaar geleden. Hij, nadat ze kwamen uit de woestijn en zoveel dingen waren mislukt. En dan gaan ze het nieuwe land in, het beloofde land. Zijn gebed met het volk is, geïnspireerd door Gods geest, bevestig het werk van onze handen. Heere, bevestigt gij dat. En dan hebben we het bij Mozes. Maar als we het hoe van het vasthouden willen bespreken, als we de jaarafsluiting, om het wat financiëler te zeggen. Wat nemen we mee in de jaarovergang? Wat schrijven we af als het gaat om verwachtingen, om verlangens, om concrete dingen die we nog willen die iets renderen voor het komende jaar? Hoe doen we dat als het gaat op het relationele vlak in de relaties of in het gezin als gelovigen? Ik pak gewoon de apostelen erbij. Petrus, die begint zijn brief, zijn tweede brief met: zijn goddelijke kracht immers heeft met alles wat tot leven en godsvruchten strekt, heeft hij ons begiftigd. Dat is waarom hij, aan de ene kant legt hij een accent op inspannen, maar ook op ontspannen. Het is niet alleen die dingen die ons niet gelukt zijn, waar vergeving voor is, maar er is gewoon weer een nieuwe kans, want Gods geest werkt in ons. Zoals Paulus het zegt in de tweede brief aan de Korinthe. Eigenlijk een beetje maakbaar, zou je zeggen, maar dan door de geest. Zijn licht, de Heeres licht, schijnt in de duisternis. Licht schijnen uit de duisternis in onze harten, in onze aardevaten. Zodat de kracht die alles te boven gaat van God is. Niet van ons, niet onze energie, niet onze gezondheid, niet ons falen waar we dingen fout hebben gedaan, nagelaten. Bepaalt het nieuwe jaar. Maar het is Gods geest. Hij wil in ons en door ons iets doen, ook in het komende jaar. Zo klein, of zo klein, of zo klein. Het maakt niet uit. Heere, gebruik mij. Heere, werk door mij heen. Het is nooit klaar. En we hoeven geen Caleb te zijn, die met grijze haren nog iets wil ondernemen, om in het gezin iets van uw verlangen te realiseren met open handen. Open handen niet alleen van loslaten, maar van ontvangen. Het is zo mooi. Als we beseffen dat Hij het is die ons dat wil geven. Niet alleen is er nooit een verwijt voor dingen die fout zijn gegaan, die verwijtbaar zijn. Nooit klinkt er van God: ach, ach, ach. Daar klinkt altijd een: kom maar. Als door Salomo al, uit ervaring, terwijl Salomo behoorlijk gefaald heeft, toch? Onomkeerbaar zou je haast zeggen. Hij spreekt van: God geeft het zijn beminden in de slaap. Als de energie laag is, God wil geven. We hebben net kerst gevierd, wat een mooie dienst hadden we. We hebben het dan via streaming, hebben wij het gevoel. Ik heb genoten. De woorden werden niet gebruikt, maar de dienst straalde uit. Wat een welbehagen. En dan dat ere zijn God in mensen, een welbehagen. Dat is onze God. Die kijkt naar onze wereld en ziet wat er allemaal niet goed gaat en wat er wel goed gaat. En hij heeft een welbehagen in ons. Hij heeft zijn zoon gegeven en hij blijft door zijn geest bij ons en in ons werken. Welzalig, om uit Salomo een andere term, zijn psalm, te pakken. Welzalig die zijn koker heeft gevuld. Ik doe het nu overdrachtelijk. Maar loslaten aan de ene kant. en de andere kant vasthouden en uitstrekken. Door genade en de geest mogen wij in 2023 ieder haar zijn koker vullen. Mag ik u voorgaan in gebed? O hemelse Vader, dit zijn uw woorden toen Mozes schreef, toen Salomo schreef, toen David schreef, toen Petrus, toen Paulus schreef. En ze hebben ervaringen die het hebben gevuld, die wij niet meekrijgen. Maar u kent onze ervaringen van het afgelopen jaar. U weet alles wat komen gaat dit jaar, wat voor ons ligt. O Heer, wat wij mogen afsluiten onder uw genade en dat wij mogen beginnen in uw geest. Weer een nieuw jaar. Wij bidden ook als gemeente, mag het zo zijn dat wij als gemeente dit jaar van u ontvangen, omdat uw geest ruim in ons werkt, noord en zuid. En we bidden, Heer, voor drie de rots, we bidden voor de baptisten, we bidden voor de Nazarenen, we bidden voor de diverse gereformeerde hervormde kerken, we bidden, Heer, voor Mozaïek, we bidden dat uw geest werkt in Veenendaal. In de organisaties, in de gezinnen, in de instellingen, bij de politie, Heer, waar gelovigen zich inspannen. Wij hebben een diep verlangen naar uw zegen op 2023. Dank u wel dat u ons bemint. Dank u wel voor uw behagen in ieder van ons. In mij. In jou. In je buurman. In je buurvrouw. Open onze ogen voor 2023, zoals u het ziet. In Jezus' naam. Amen.